Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
Welkom luisteraars, ik ben Linda.
En mijn naam is Angela.
En wij willen het vandaag eens met je hebben over een onderwerp wat al vaker voorbij is gekomen. Maar het is een beetje een hot topic, dus we dachten, we doen gewoon mee met dit hot topic. Vooral omdat toen we in Shift Magazine, onze wekelijkse gratis e-mail met allerlei leuke blogs, video's en natuurlijk de podcast. Daar had ik een keer de vraag gesteld van, goh, zijn er nog onderwerpen waar je belangstelling voor zou hebben voor de radioshow? En onze favoriete 3P-huisarts vroeg ons om nog eens te mijmeren over trauma. Nou ja, en als zij het vraagt, dan doen we dat natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
En trauma, we lijken trauma terug te zien in grote en in kleine dingen. Zij geeft aan dat ze dat grote en dat kleine zowel in de vragen van patiënten als in het leven van haar, in haar eigen leven, terugziet. En die grote dingen waar patiënten dan mee komen zijn bijvoorbeeld seksueel misbruik of mishandeling. En zaken als aan je afgewezen voelen of je een beetje tekort voelen schieten of te weinig emotionele steun gehad hebben. Dat lijkt dan onder het kleinere trauma te vallen. En waarom het dan trauma genoemd wordt, is blijkbaar omdat er sprake lijkt te zijn van triggers. Er gebeurt iets en dan, ja, dat triggert dan schijnbaar een gevoel. En dat trauma, dat lijkt ook allemaal heel echt. En ook de behandeling daarvoor, zoals EMDR, schijnt te werken. Nou, tegelijkertijd is er ook ergens dat besef dat het makkelijker zou moeten kunnen met inzicht in de 3 principes. Dus daar kijken wij deze uitzending naar. Nou, trauma is een interessante, Angela. Want hij lijkt, voor mij lijkt het alsof het woord trauma aan waarde aan het inboeten is. Alsof het een beetje,
het is echt aan inflatie onderheen.
Ja, inflatie, dat was het woord dat ik zocht. Ik was inmiddels, mijn zoon wordt 27, dus 26 jaar geleden hadden wij een vrij ernstig ongeluk op een Engels landweggetje, terwijl we op weg waren naar onze vakantiebestemming. 2 kleine kindjes achter in de auto. En auto totaal los. Zijn we allemaal goed uitgekomen. Dus in dat opzicht, niks aan het handje. En ik, we waren later op de camping. En ik kon ineens slecht slapen en ik had allemaal flashbacks naar ongelukken die ik eerder had gehad. Want het was niet mijn eerste ongeluk. Ik had al eens in een trein gezeten die een ongeluk kreeg in Griekenland en van een taluut afreed. Ik had al eens in een taxi gezeten in Griekenland die frontaal op een vrachtwagen inreed. Dus dit was feitelijk mijn derde, tussen aanhalingstekens, ernstige ongeluk. Of in ieder geval ongebruikelijke ongeluk. Ik had ook wel zelf mijn auto totaal los gereden, omdat ik niet aan het uitkijken was. Maar dat voelde eigenlijk, dat kwam niet terug in dat rijtje. Maar die dingen die ik net noemde, kwamen wel terug in het rijtje. En destijds werd tegen mij gezegd, ja, dat ze dat ook zagen bij postkantoren die overvallen werden. Dat heb toen al nog postkantoren, waar ook natuurlijk een bank ingevestigd was, de postbank. En werd toen door een psycholoog die ook op de camping stond tegen mij gezegd, ja, we zien dat als mensen 3 tot 5 keer hetzelfde ernstige ding meemaken, dat er dan trauma ontstaat. Dus ik had een trauma. Nu zie je dat, En toen werd er gesproken over ernstige dingen. Nu zie je dat trauma ook gebruikt wordt als je in je jeugd, noem eens wat je in je jeugd meegemaakt kan hebben. Als je in je jeugd gepest bent of je ouders weinig emotionele steun gegeven.
Ja, als je bent opgegroeid in een omgeving die jij als onveilig hebt ervaren. Hè? Of dat dan zo is, dat weten we niet. Want maar de ervaring is dan zo.
Ja, en daar zit misschien ook wel de inflatie. dat eerder, althans, zo ziet het voor mij uit, eerder werd trauma gereserveerd voor zaken die, nou ja, waarvan we met z'n allen zeggen, dat kan dus niet. Hè? Je kunt je kind niet slaan. Je kunt geen messen naar je kind of scharen naar je kind's hoofd gooien of iets dergelijks. En op een gegeven moment kwamen er ook dingen als, ik voelde mij onveilig. Ja, er was eigenlijk geen onveiligheid. Mijn ouders hebben me nooit pijn gedaan, maar ik voelde me onveilig. En dat, ja, is ook trauma.
Ja, de term of het label PTSS, PTSD, het ligt aan of je het in het Engels of in het Nederlands zegt, na oorlogssituaties is natuurlijk wel al veel langer bekend. En kennelijk, nou ja, zoals jij vertelt, ook met grootse gebeurtenissen. En voor mij zitten een aantal aspecten aan dat concept trauma die niet helemaal kloppen. Tuurlijk, kijk, laten we eerst even vaststellen. Wij zeggen echt niet van, oh, het is allemaal maar een gedachte. He, dat is wat mensen soms aan de oppervlakte horen in onze communicatie. Totaal niet. Wij willen niks ontkennen of bagatelliseren, want de ervaring zoals de mens die heeft, is nou eenmaal rete echt. Daar willen we niks aan afdoen. Maar het feit dat, zoals bij jou, hè, die drie keer scheepsrecht, dacht ik gelijk toen jij zei van, oh ja, nou, wat die manier op de camping toen zei, oh ja, nee, drie grote ongelukken, nee, maar dan heb je trauma. Of uit de oorlog komen, we kennen allemaal wel de verhalen uit Amerika na de Vietnamoorlog, maar ook in Nederland. Ik weet een oude buurjongen van mij, die was destijds naar Bosnië geweest of zo, nou, waar ook verschrikkelijke dingen waren gebeurd. En daar zit, wat ons betreft, omdat niet iedereen dat krijgt, daar zit al een aanwijzing in. He, er kwamen mensen uit die oorlog die nare dingen zijn gebeurd en die hun leven weer oppakten. En andere mensen, hetzelfde nare dingen gebeurd en de meest vreselijke nachtmerries en herbelevingen. Daar zit al een aanwijzing in dat het iets te maken heeft. Dus dat het niet secte gebeurtenissen zijn, maar dat het te maken heeft in hoe het in alle onschuld is geïnterpreteerd, hoe het is beleefd. En daar gaan wij natuurlijk niet over. En hoe het is, hoe het meegenomen wordt door de tijd. Dus het is echt, wat ons betreft, dat is het eerste aspect wat ik zou willen belichten. Het is een intern iets. Dus het is niet één op één, oh, als dat gebeurd is, dan heb je een trauma. En dat zie je natuurlijk ook in andere opzichten, zoals nu wordt gezegd, de trauma's van opgroeien. Er kunnen meerdere kinderen in één gezin zijn die met dezelfde ouders zijn opgegroeid en in dezelfde omstandigheden. En de een meent daar een groot trauma aan overgehouden te hebben. En de ander gaat fluitend door het leven en denkt, waar heb je het over? Dat heeft ook niets te maken, in mijn ogen althans, met van, oh, hoe gevoelig je zou zijn, of met je karaktereigenschappen. Maar echt simpelweg met, ja, hoe de menselijke ervaring werkt, hè, die wij dan beschrijven aan de hand van de drie principes. Ja, er is van moment op moment een ervaring die van binnenuit gecreëerd wordt. Dus met die interpretaties, met die percepties, met die projecties, met conclusies. En dat is allemaal een soort, en dat hoeft nog niet eens taal te hebben. Het is gewoon wat er van binnenuit gebeurt. Het is volkomen onschuldig. En heel handig om te weten, wat mij betreft. Van, oh, zo gebeurt dat. Zo vindt dat plaats. En er is een persoonlijke perceptie van de gebeurtenissen. En die gebeurtenissen, hè, op menselijk niveau zeggen we natuurlijk van, oh, dat is verschrikkelijk, seksueel misbruik. Tuurlijk mogen we dat zeggen. Of oh, zo'n oorlogssituatie waarin je mensen ziet, nou ja, weet ik veel, voor je oog opgeblazen zien worden of zo. Vreselijk, tuurlijk mogen we dat zeggen. En de ervaring daarvan is 100% gecreëerd van binnenuit. En dat is wat mij betreft een volkomen neutrale constatering. Hè? Zoals die drie principes zijn gewoon de universele werking voor de menselijke ervaring. Zoals bijvoorbeeld we ook natuurwetten hebben. Hè? Zwaartekracht is universele werking. Dus, want mensen horen vaak hierin van, oh, dan heb ik iets fout gedaan, of ik moet het anders interpreteren, of die drie principes bagatelliseren de boel. Nee, ze leggen gewoon uit hoe de ervaring tot stand komt.
Ja, en als het gaat om wat er opkomt aan denken, daar lijken we persoonlijk verantwoordelijk voor te zijn, maar dat zijn we niet.
Nee.
Dat denken komt op, dat denken stroomt door ons heen, om het zo maar te zeggen. En daar ben jij niet verantwoordelijk voor. En dat is ook waardoor we denken niet weg kunnen krijgen. Het helpt helemaal niet om te zeggen, nou, dan moet ik dus niet meer aan dat ongeluk denken. Dan moet ik dus niet meer aan dat wat ik in de oorlog heb meegemaakt denken. Of dan moet ik niet meer aan wat mijn ouders vroeger tegen me zeiden denken.
Nee.
Wat heilzaam blijkt te zijn, is om te gaan herkennen dat het steeds, dat er steeds voortdurend, moet ik eigenlijk zeggen, voortdurend gedachte-energie door ons heen stroomt.
Ja.
Dat we voortdurend tegen gedachte-energie aankijken, die super veranderlijk is. En als we dat echt gaan beseffen en ook snappen van, oh, zo werkt het nou eenmaal. Er is gedachte-energie altijd. En er is altijd, ja, ik weet niet of het helemaal een correcte uitleg is, maar ik vind het nog steeds wel een makkelijke manier om het uit te leggen, het bewustzijn die er sensaties bij animeert. En het is niet helemaal correct, omdat het in feite één beweging is, maar laten we het even zo benoemen voor het gemak, om het misschien toch wat beeldender van te maken. Dus die gedachte-energie stroomt, zoals er ook lucht door je longen gaat, daar kan jij ook weinig aan doen. Je kan proberen om niet te ademen, maar op enig moment gaat dat lijf vanzelf weer ademen. Op dezelfde manier dat er lucht door je lijf in en uit gaat, zo gaat ook dat die gedachte-energie automatisch door je heen. Ja, en wat dat lijf doet, waar het lijf met lucht haalt het daar zuurstof uit en geeft het volgens mij CO2 mee terug bij de uitademing. Zo doet het lijf ook iets met die gedachte-energie. En daar kunnen we helemaal niet stoppen. Maar op het moment dat je weet dat het is, een volautomatisch iets wat super veranderlijk is, want die gedachte-energie bevat continu iets anders.
Ja.
Als we dat gaan herkennen, dat daar inderdaad in die gedachte-energie die doorheen gaat, daar nare of vervelend voelende gedachten bij zitten, dat er angstig voelende gedachten bij zitten, dat er blije gedachten bij zitten, ongeruste gedachten, onzekere gedachten, gelukkige gedachten, opgewonden gedachten, enthousiaste gedachten. Alles. We voelen daardoor ook van alles in dat lijf. En het lijkt wel alsof we, omdat we nooit geleerd hebben dat het onschuldig is, dat we er zo van schrikken. En dan gaan we er met anderen over praten, of we gaan naar een dokter, of we gaan naar een psycholoog. En ja, die wil jou heel graag van dat nare gevoel afhelpen. Maar als die arts of die psycholoog ook niet weet dat het een onschuldig systeem is, eigenlijk ook een zelfreinigend systeem. Het schoont vanzelf op als een bepaalde gedachte vaak genoeg door je heen gekomen is. Dan lijkt die minder effect te hebben. Of als die gezien wordt voor wat die is, namelijk tijdelijke gedachte-energie. Als het gevoel herkend wordt voor wat het is, een tijdelijke reactie op die gedachte-energie, en verder geen probleem, dan lijkt het wel alsof het op kan lossen.
Ja, want dat is de aard van onze ervaring. Dat is echt super vloeibaar. En het is niet voor niks dat Sydney Banks, de man die die drie principes ooit heeft, zeg maar, ontdekt als het mechanisme achter de menselijke ervaring. Die zijn niet voor niks als mensen alleen maar zouden leren niet bang te zijn voor die ervaringen. Dat zou de wereld al veranderen. Want dan zouden we ook begrijpen dat we er niets mee hoeven. Wat we nu doen is, in alle onschuld opnieuw, oplossing zoeken voor gevoelens. Maar die hoeven geen oplossing. Gevoelens hoeven alleen maar gevoeld te worden. Dat zegt de naam al.
Ja.
Maar omdat we dat niet begrijpen, gaan we, het is gewoon een mechanisme wat ontstaan is, hè? Vanwege het misverstand, we begrijpen niet hoe de menselijke ervaring werkt, gaan we, nou ja, er is een gevoel, dat is, op zich is dat super puur. jij noemt het terecht gedachte energie. Het is puur een energetische gebeuren. Heel puur. En dat zie je ook bij heel kleine kinderen. En wat er dan al heel jong wordt aangeleerd, is om het te benoemen. En om er een verhaal omheen te bouwen. Waar komt dit vandaan? Het te beoordelen. Het mag niet, of het mag nu niet, of het mag hier niet. Hè? Niet in de supermarkt,
nee,
alsjeblieft. Nee. En met het verhaal erbij. Van waarom ben je nou zo verdrietig? Nou, dan komt het verhaal. En ja, de gedachten houden het weer. Ja, die worden weer gevoeld. Dus dan krijg je een enorme ervaringsfeedback loop van wat van zichzelf een heel onschuldige, pure, energetische beleving is. En de behoefte van de mens om het te benoemen als trauma of als iets anders, hè? Als stress of als een. Hoe noemen we het nog meer? Nou ja, een andere aandoening. Om het dus eigenlijk om er een ziektebeeld van te maken.
Ja, en ik moet nu ineens denken, depressie.
Ja, ja.
Eentje die
precies
veel genoemd wordt.
Die behoefte komt voort uit het misverstand. En zorgt ervoor dat we, nou ja, het gaan proberen te behandelen. En het verneucratieve, excusez le mot, is dat best tijdelijk werkt. Zoals een shotje heroïne ook best werkt tegen je angst even of zo. Of je ongemak. En zoals een sigaret ook lijkt te helpen tegen stress. En zoals een hoeveelheid alcohol ook best even je verdriet kan dempen. He, zo kan EMDR ook best werken voor om een herinnering neutraal te maken. Alleen, dus doe dat vooral. Weet je, wij gaan niet over wat jij wel en niet doet. De drie principes zijn volkomen onpersoonlijk. Er zit geen enkele opdracht in. Er zit alleen maar de uitnodiging in om te kijken hoe het werkt in zijn algemeenheid. En dus ook voor jou, omdat jij onderdeel bent van het leven. Maar terecht, hè, deze vraag van deze huisarts. Zij weet dat het makkelijker kan en mag. En daarom mijmeren we hier ook over. Dus wat fundamenteel is dat inzicht in hoe het werkt. Want als je weet hoe het werkt, waarom zou je dan in hemelsnaam nog een oplossing zoeken voor je gevoelens?
Nee, dat is ook zo.
En waarom zou je er nog een verhaal bij moeten hebben? Voor mij, ja, als er hier, weet ik veel, het benoemen vind ik al niet eens meer logisch. Dit is een menselijke ervaring. En dat is voor mij, ja fysiek en emotioneel en weet ik veel op welke onderscheiden is. Kan je daar een meerval van maken? Je wil maken, maakt niet uit. Of je dat nou lagen noemt. Of aspecten noemt van die menselijke ervaring. Het is allemaal gewoon dat ene energetische gebeuren, zou je kunnen zeggen. En daar hoef je niks mee.
Nee. En ik hoorde jou zeggen van ik snap eigenlijk niet eens dat je daar nog op. Je zei misschien niet, ik snap het niet. Maar je gaf aan van ja, waarom zou je daar dan nog druk over maken?
Ja.
En ik dacht ineens, ja, ik vraag me af of dat te maken heeft met het feit dat we ongemerkt toch heel veel geloven wat niet waar is.
Ja.
Want op het moment, we hebben dat voorbeeld natuurlijk veel vaker gegeven, op het moment dat je tegen mij zegt, Linda, dat blauwe haar, het staat je echt voor geen meter. Echt voor geen meter. Dan gebeurt er hier niks. Dan denk ik hooguit, nou, Angela is heel erg in de war, of het licht op de laptop is blijkbaar doet iets raars of haar laptop is kapot, waardoor er een blauwe gloed geeft. Maar er is niks waardoor ik denk dat het iets met mij te maken heeft. Maar we geloven ook best wel vaak dingen over onszelf, die dan heel makkelijk getriggerd kunnen worden. Hè? Als iets waar ik ben daar geloof ik niet onzeker over, maar als ik onzeker was over mijn grijze haar en jij zou tegen mij zeggen, ja, Lin, je loopt nou al echt een aantal jaren met wat grijze haar. Ik vind je niet staan. Ik vind het niet mooi. als ik er zelf al onzeker over zou zijn, dan komt zo'n opmerking heel erg binnen. En dan zou je kunnen zeggen, dat is een trigger voor mijn onzekerheid. Het is niet een trigger van mijn onzekerheid. Het is eigenlijk veel meer... het komt bij mij binnen als een bevestiging van mijn eigen geloof. Dus mijn eigen geloof wordt weer even echter. Die gedachte die ik zelf heb over mijn uiterlijk, of zou kunnen hebben, want in dit geval is het een fictief voorbeeld. Maar die worden weer even wakker geschud of zo.
Ja.
Dus ik ben hier...
Ja. Ja, en dat zijn toch lastige termen die we dan moeten gebruiken, hè, van geloof. Want we weten eigenlijk niet eens wat dat mechanisme inhoudt. Hè, waar zit dat? Horen als waar, terwijl het niet de waarheid is. Ik weet het niet. En omdat de vraag ook ging over grootse dingen. Hè, althans, dat onderscheid maken wij in het denken. Groots en klein. Of geoorloofd en niet geoorloofd, of goed en slecht. Dat onderscheid maken wij nu helemaal in het denken, dat geeft niet. Bijvoorbeeld een verleden zou je kunnen zeggen, of de herinnering aan seksueel misbruik. Dan, als daar nu een herbeleving of een schijnbare trigger voor is, wat er dan gebeurt, is dat er een herinnering opkomt, dat is een gedachte. En wat we vaak niet zien, is dat die gedachte, dat energie is. Ik vind dat een mooi aspect wat we in deze radioshow even belichten. Dat hele systeem, lichaam, geest, maakt niet uit welk aspect je daar nog meer van wil benoemen. Maar dat hele lichaam kan ervan verkrampen. En de hele geest ook, hè? Dus alles wat je jezelf noemt. Dus dat voelt... Dat kan echt heel stevig voelen.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat er in dit moment iets aan de hand is. Het enige wat dat wil zeggen is... Oh, op dit moment is er een herinnering. En dat is een gedachte. En dat hele systeem, je mensheid, je mens zijn... verkrampt of slaat op hol of ja. Verstijft, weet ik hoe je het wil noemen. Oh, en zo werkt dat dus. En ik nodig mensen ook wel eens uit, alleen maar om gewoon het helder te krijgen wat het nou is. Hè? Gewoon, ja, wij hebben daar verschillende, ik weet niet wat in het moment opkomt om naar te verwijzen. Van, oh, en kijk tegelijkertijd, kijk even om je heen. Wat is er nu? Of zo. He, dat zou een ingang kunnen zijn. Ik zeg niet dat ons trucje is. We hebben geen trucjes. En dan kan je constateren, dat is misschien heel erg mentaal, heel erg verstandelijk. Oh, er is zitten op de bank. En er is een gevoel of een energetische beleving van iets wat ik totale paniek kan noemen. Trillen, zweten, wat kan er nog meer gebeuren?
Huilen.
Huilen, gillen voor mijn part. Kramp.
Ik word ademigheid. Ja, dat kan ook komen.
Ja, hè? En misschien ook wel boosheid of een verhaal wat erbij komt. Van had ik destijds maar, misschien geef je jezelf de schuld. Misschien ben je super boos op de dader. Maar dat allemaal kunnen wij terugbrengen naar de eenvoud van een energetische ervaring. En dat is het enige wat er op dit moment aan de hand is. Want als er iets anders aan de hand is, als er iemand met een geladen pistool op je hoofd staat, reken er maar op dat je lichaam dan wel handelt. Hè? Daar krijgen we ook nooit vragen over. Ja. Misschien wel, wat zou ik dan moeten doen? Nou, dat weet je wel hoor. Daar hoef je echt niet, daar kan je niet eens over nadenken in zo'n moment. Dus, en misschien lukt het niet in dat moment die helderheid erbij te halen. Van, oh, maar ik zit eigenlijk op de bank. Misschien lukt dat niet, maar dat geeft niet. Want dan gaat er nog steeds niks mis. Want...
En ik, voor mij ziet het eruit alsof het heilzaam is om in de... Ik gebruik het woord heilzaam vaker gezellig. Om in de momenten dat die paniek er niet is.
Ja.
Om dan nou ja, bijvoorbeeld zo'n radio-uitzending als dit te luisteren. Of
ja.
Kijken, hoe werken die drie principes ja. Nou? Kan ik herkennen? Kan ik herkennen hoe vloeibaar het is? Kan ik herkennen hoe veranderlijk het is? Dat kan op termijn, althans in mijn ervaring, echt gaan helpen om niet meer zo te schrikken. Ja. Van die momenten waarop het even zo heftig voelt.
En dat is ook fundamenteel, want het geldt voor je hele leven. Voor je totale menselijke ervaring van geboorte tot dood. Hè? Dus dan hoef je niet aspect voor aspect te bekijken en af te pellen. En er iets van proberen te doen of het om te buigen of weet ik veel. Nee, dit geldt voor gewoon alles. En inderdaad, het is goed dat je dat erbij zegt van... In zo'n moment, ja, laat me gaan. Het is alsof je hè, van zo'n glijbaan bent gaan zitten. Waar zo'n waterglijbaan met allemaal van die heel steil naar beneden gaat. Ja, dan kan je wel proberen er op dat moment uit te komen. Maar ik denk, ogen dicht, lekker gillen en laat me gaan.
Ja, en ja, dus ook, ergens, ja.
Ook als je op de bank zit met een herbeleving of weet ik veel. Ja, laat me gaan. Maar inderdaad... Als het op het moment dat het er niet is, kijk dan even. Want dat zou kunnen leiden tot het niet meer bang zijn voor die ervaring. En dat misschien niet eens meer voorkomen van die ervaring.
Ja.
Of het nog wel opkomen, maar er niks meer van maken. Of het niet meer als een probleem zien. Ja, we kunnen allerlei dingen verzinnen, maar wij weten nooit wat er... Omdat elke ervaring van binnenuit... gecreëerd wordt... kunnen wij dat voor jou niet invullen? Dat zal ja, zich uitwijzen.
Ja. Nou, tot zover trauma. Mocht je nog vragen hebben, stuur ze alsjeblieft naar vragen@slagersdochters.nl. Dan gaan we daar bij een volgende uitzending graag op in. En dan gaan we nu naar de vraag die voor deze week was ingestuurd.
Kijk.
Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag.
De vraag van vandaag die was op een heel leuke andere manier dan anders binnengekomen. Hij was namelijk ingesproken op onze voicemail. Van Liesbeth. En zij zei op de voicemail... Ja, als je dan niet meer het denken en de mind of het bewustzijn... gebruikt. Ga je dan voelen? Of wat gebruik je dan? Misschien is het een rare vraag, want voelen maakt ook deel uit van je bewustzijn.
Ja, wat cool! Dat is echt een fantastische vraag, want daar zit zo'n misverstand in. Want je kan niet je denken gebruiken. Dat is onderdeel van je menselijke ervaring. Je kan niet bewust zijn. Want het is onderdeel van je menselijke ervaring. Je kan niet die universele mind zijn. Want anders zou je niet leven. Dus, en voelen is inderdaad daar een ja, dat is de ervaring.
Ja.
Oh, wat cool. Dus hier is gehoord kennelijk dat wij zeggen... van dat je niet meer moet denken of niet meer bewust moet zijn.
Ja, misschien wel een bepaalde staat van... voortdurende meditatie zonder gedachten of zo zou moeten ervaren of nastreven. Ja, en het woord wat er voor mij uitschoot, is grappig dat we er allebei iets anders ons het meest opviel, was het gebruiken.
Oh ja.
Alsof er twee aparte entiteiten zijn.
Ja.
Alsof het denken iets apart is en het bewustzijn iets apart. En dat er dan ook nog een persoon is die daar gebruik van maakt, alsof het denken en het bewustzijn tools zijn. En ik snap, en als we even die aanvliegroute verkennen en daarna gaan we terug naar jouw aanvliegroute. Dat snap ik tegelijkertijd ook wel, want er wordt vaak over denken of het gedachten gesproken alsof het tools zijn. En er zijn natuurlijk ook best wel wat stromingen en persoonlijke ontwikkelings... richtingen waar ook gesproken wordt over dat je je denken moet masteren. Of dat je je denken moet inzetten om te krijgen wat je wil hebben. Dus dan is het bijna een stuk gereedschap. En ik kan me voorstellen dat als je het zo ziet, dat Lisbeth denkt, ja, maar als ik dan mijn gereedschap om mijn leven vorm te geven, en mijn hamer en mijn beitel waarmee ik mijn leven vormgeef, als ik die naast mij neer moet leggen, ja, wat dan? Wat dan?
Moet ik dan gaan zitten voelen?
Nou ja. Ja,
ja. Ja, je bent een voelend denkend wezen, ja.
Ja.
Ja, dat is echt heel interessant. Wat een gave vraag, hè? Want dat, daarmee kan mooi een misverstand opgehelderd worden. Want die, kijk, het denken is geen tool. Die drie principes, dat zijn universele wetmatigheden. En zoals de zwaartekracht is ook geen tool. Je kan de zwaartekracht niet gebruiken. Je bent eraan onderhevig, je leeft daarin. En dat klinkt ook weer heel persoonlijk, maar ja. Dat is gewoon een kracht die is. En die drie principes zijn ook krachten die zijn. En dat is het feit van het leven, levensenergie, mind. Het feit van bewustzijn, gewaarzijn. En het feit van creatie, thought, denken. En die drie krachten gecombineerd. Hè? Het is eigenlijk maar één kracht. Maar we hebben het even in drieën opgedeeld. Althans, dat heeft Sydney Banks gedaan. In drieën opgedeeld om het uit te leggen. Om het helder te maken. Van, oh ja, die drie elementen zijn vormen samen alles wat er gebeurt eigenlijk. De hele creatie. En er is niet ik die dat kan gebruiken. Want ik is ook een creatie. Dus het is alleen maar een uitleg van hoe het werkt. En ik snap het wel dat omdat een van de, hè, we komen in een soort paradox terecht. Mm. Omdat een van de bijverschijnselen van inzicht hierin, of begrip hiervan, en ik weet niet eens van wie dat is, hè? vaak wel tot gevolg heeft als bijverschijnsel dat persoonlijke denken tot rust komt. En dat zou je kunnen zeggen, dit zijn een beetje tricky dingen. Want mensen horen hier heel snel in, oh, daar moet ik naar streven. Nee. We hebben het over bijverschijnselen, mensen. Niet over iets wat je kunt doen. En dat persoonlijke bewustzijn, zou je kunnen zeggen, er is natuurlijk helemaal niks persoonlijk, maar zo wordt het wel ervaren, dat verruimt of zo. Hè, minder verkrampt is of zo. En dat die, het is echt lastig hoor, want het is niet zoals het is, maar goed. Dat die levensenergie, ja, eigenlijk een soort makkelijker doorstroomt. Ik zeg, ja, nee, het zijn net geen goede termen, Ellen.
Nee, het zijn net geen goede termen, maar we hebben geen andere. En voor mij is het wel het dichtste bij wat we kunnen komen.
Ja.
En het blijft een gekke paradox.
Ja.
Dat als je iets herkent van die werking van die drie principes, dat er dan dingen veranderen. Die ervaring verandert. Die ervaring wordt makkelijker, ja, moeilozer, lichter,
ja,
ruimer.
Minder persoonlijk.
Ja.
Minder problematisch.
Ja. En als we dan teruggaan naar Lisbeth's vraag van, ja, wat gebruik je dan? Ik hoop dat het inmiddels helder is. Je gebruikt eigenlijk niks.
Nee.
Het gebeurt. En voelen is onderdeel van wat er gebeurt. En we hebben het er natuurlijk daarnet bij het onderwerp van vandaag, bij trauma ook wel over gehad. Dat, voor mij ziet het eruit alsof voor een deel van de mensen de sensaties in het lijf eng zijn of weggeredeneerd moeten worden. Misschien wel omdat ze eng zijn. En dan krijg je, denk ik, wat we, zoals we over gepraat hebben, van, ja, ik zit altijd in mijn hoofd of jij zit altijd in je hoofd. En dan zie je dat er een grotere nadruk komt op analyseren van het verhaal. Zoals jij daar straks al zei. het gaat nooit om het verhaal, maar dat maken we er wel bij. Er komt een verhaal bij dat gevoel. En door die verhalen, dat is puur denken. Dat is waarvan we het gevoel hebben dat we het aantreffen in ons hoofd. En als je er heel goed in bent, kan je er soms zelfs ook hoofdpijn van krijgen.
Ja.
Omdat er zoveel denksporen tegelijk zijn. En zoveel opties en zoveel eigenlijk gevaarlijke dingen herkend worden. Waar dan ook een oplossing voor bedacht moet worden. Alles om maar te zorgen dat die sensaties in dat lijf. En ik zit te wijzen naar mijn buik. Bij mij zit dat altijd in mijn buik. Ik krijg een soort buikpijn, een soort verkramping of zo. Om dat gevoel maar weg te poetsen. In plaats van te herkennen, ja, we zijn een denkend voelend wezen. Het hoort er allemaal bij. Het is hoe het systeem werkt. We voelen het denken. Daar hoeft niets mee. Daar hoeft geen extra verhaal bij. Dus het kan wel zomaar zijn dat als je echt... Maar als je zo iemand was of bent die altijd maar in dat hoofd, altijd maar dat toerental, dat hoofd zo verschrikkelijk hoog, om maar zo min mogelijk van de emoties of sensaties te hoeven voelen. Als je inzicht krijgt in het drie principes, zou het zomaar kunnen zijn dat je je te pletter schrikt van wat er allemaal gevoeld kan worden in dat lijf, omdat dat hoofd wordt rustiger. Ja, en dan gaan die sensaties in dat lijf opvallen. Dus ik kan me voorstellen dat Lisbeth daardoor zegt, van ja, ga je dan voelen? Ja, dat doe je eigenlijk al die tijd al.
Ja.
Alleen is het misschien minder opgevallen omdat het denken zoveel meer herrie leek te maken. En als het denken meer gaat fluisteren in plaats van schreeuwen, ja, dan wordt misschien, zou je wel kunnen zeggen, dat de ervaring completer wordt. Omdat ook de sensaties erbij komen. Ja, een beetje jammer dat we geleerd hebben dat die sensaties fout zijn, want daardoor...
Ja.
Maar als we gaan herkennen, ja, dat is gewoon onderdeel van het geheel.
Ja.
En dan moet ik weer, dat voorbeeld geven natuurlijk ook vaak, maar dan moet ik denken aan mijn hondje Olly. Ons shifthondje Olly. Die kan soms schrikken. Of die kan tekeer gaan tegen een andere hond. En dan zie je ook de sensaties in het lijfje. Soms kun je hem gewoon zien trillen. Tegenwoordig heeft hij iets tegen autorijden. En dan zit hij echt als een trillend rietje. Dan channelt hij zijn inner chihuahua. Zit hij naast me op de console tussen de twee stoelen. Zit hij helemaal te trillen. Je ziet gewoon dat er ongemak is bij dat hondje. Hij kan er geen verhaal over maken. De auto stopt. Hij stapt uit. Hij schudt zich even. En ik krijg nooit klachten over hem. En de volgende keer stapt hij ook net zo makkelijk die auto in.
Ja.
Gaat hij weer zitten trillen.
Ja.
Hij stapt weer uit, het is over. En de volgende keer stapt hij weer in. En dat ziet er voor mij dan zo natuurlijk uit.
Ja.
De kleine kinderen kunnen dat natuurlijk ook herkennen. Dus misschien is de moraal van deze radio-uitzending wel... Het hoort er allemaal bij en we hoeven er niet van te schrikken.
Nee.
Of het nou gaat om trauma, of het gaat om meer algemeen voelen... of om het lijden van je... Van je leven. Nee, je leidt het leven niet.
Nee, het leven leidt jou al.
Ja, of je bent het leven.
Je bent het leven, ja. 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 Dat is nog universeler inderdaad. Je bent gewoon zo een uitdrukking van het leven. Ja. Het is heel simpel. En alles wat je wil doen. Ja, het is heel gek. Dan heb je alweer allemaal als opsplitsingen gemaakt. Met een gedachte of een gevoel. Ja, is wat mij betreft met inzicht in hoe het werkt niet logisch. Want het is al gedacht. Wat wou je er nog mee doen? Het is al gevoeld. Wat wou je er nog aan toevoegen? Het is al klaar. Nou, en deze radioshow is daarmee ook klaar, denk ik.
Ja, dat geloof ik ook. Heel graag tot... Oh, nog even reclame maken.
Ja.
Voor de driedaagse op 5, 6 en 7 april... Dan gaan we echt lekker de diepte in met die drie principes. Dus dat is een hele mooie aanvulling op deze radioshow. En we zijn volgende week weer bij je.
Tot dan.
Tot dan.
Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e-book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagersdochters.nl/gratis.